Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met Hoofdzaken. ZP Radio.
Dit is Hoofdzaken bij ZP Radio met Paul van Leeuwen en Sebas Krijgsman. Paul, goedemiddag.
Goedemiddag, Sebas.
We hebben een gast bij ons aan tafel die eerder bij ons langs is geweest. En die vertelde toen, als er nieuws is over waar we over hebben gesproken, dan kom ik weer langs en zo geschieden. Welkom opnieuw Boris Emmerich van Holla Advocaten.
Dankjewel, Sebas.
Nog eventjes kort voor degene die jou de vorige keer gemist heeft. Wat doet Holla Advocaten ook weer precies?
Holla Advocaten is een advocaten- en belastingadviseurskantoor met kantoor in Den Bosch en Eindhoven. En ongeveer 70 advocaten. En een leuk kantoor, goed kantoor. We scoren 8,6 op klanttevredenheid.
Kijk.
Nou, wij zijn ook heel erg tevreden dat je weer wilde langskomen bij ons. Want er was een heet hangijzer. De wet DBA. Er zal van alles gaan veranderen. En ja, daar kunnen we wel over spreken eigenlijk. Hè?
Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar verkiezingen gehad. Rutte 3, het regeerakkoord met voorstellen voor vervanging van de wet DBA. De bal lag en ligt bij minister Koolmees en staatssecretaris Snel. De Tweede Kamer heeft de afgelopen maanden toenemende druk uitgeoefend om de handhaving op te pakken. Onder meer geïnspireerd door de gang van zaken rond de Deliveroo. Oh ja. En nou ja, we zitten nu vlak voor de zomer en er is een brief gepubliceerd van Koolmees, een toezichtsplan van de Belastingdienst. Er is over gedebatteerd in de Tweede Kamer, dus we gaan de zomer in met een hoop nieuwe ontwikkelingen. Maar het verhaal is nog lang niet klaar. Ook na de zomer gaat dit weer in volle vaart door.
Want jij verwijst er al naar, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, die hebben een hoofdlijnenbrief opgesteld. Wat is dat precies?
Ja, de Tweede Kamer heeft gevraagd of zij geïnformeerd kon worden over de stand van zaken rond de vervanging van de wet DBA. Nou, die brief probeert aan die informatiebehoeften van de Tweede Kamer, en niet alleen van de Tweede Kamer, maar ook van heel veel mensen in de markt, te voldoen. Ik heb hem gelezen. En ik moet zeggen dat de brief toch nog heel veel onduidelijkheden laat voortbestaan. Dus we zullen moeten afwachten wat er na de zomer verder concreet gaat gebeuren.
Want wat is dan nu wat er in die zomer gaat gebeuren? Die hoofdlijnen die zijn nu uiteengezet en nu kan men daar verder mee? Wat is het spectrum nu?
Nou ja, de volgende stap zou zijn, of zou moeten zijn, dat er een wetsvoorstel wordt ingediend voor de vervanging van de wet DBA. Ja, en in zo'n wetsvoorstel dan moet men echt concreet worden hoe het nu precies eruit gaat zien. Maar ik lees in de brief dat er toch nog wel twijfel bestaat over een aantal zaken. Om één voorbeeld te noemen, de webmodule of die er nu wel komt. Zo staat het in de brief.
Ja, en hoe?
Ja, of en hoe. Ja. En als je het zeker weet, dan zou je alleen maar hebben gezegd hoe die eruit gaat zien.
Ja.
Maar laat je achterwege te zeggen of die er komt.
Dus nu wordt dat eigenlijk ook weer in twijfel getrokken?
Ja, en het verbaast mij niks. Want de webmodule is natuurlijk een oud idee. Dat is al een paar jaar terug gelanceerd. Toen al is er gewaarschuwd door diverse deskundigen dat niet gaat werken. En die bezwaren die gelden natuurlijk nog steeds. En ik denk dat het ministerie daar nu mee worstelt. En dat de zomer zal worden benut, ja, om te kijken of en hoe die webmodule dan operationeel gemaakt kan worden.
Want die webmodule, voor degene die dat een beetje gemist heeft of zich afvraagt hoe dat ook weer precies zat, wat is de webmodule?
De webmodule is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om te bepalen of een relatie die ze aangaan met een ZZP'er, of dat in wezen niet een dienstbetrekking is. En dat zou dan moeten verlopen via het beantwoorden van een aantal ja-nee vragen. Mm-hmm. De webmodule, daar zit dan een beslisboom achter. En uiteindelijk zou dat dan tot een kwalificatie wel of geen dienstbetrekking moeten leiden. Alleen de vraag is natuurlijk, kun je de diversiteit van de praktijk, kun je dat stoppen in een webmodule die nog enigszins hanteerbaar blijft?
Laten we een poging doen tot het beantwoorden van deze vraag. Zometeen meer van Boris Emmerich van Holla Advocaten, te gast vandaag in Hoofdzaken bij ZP Radio.
Sebas en Paul met jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio.
Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio, het programma Hoofdzaken. En vandaag bij Paul en mij te gast Boris Emmerich van Holla Advocaten. En we spreken over de webmodule.
Ja, en dat verbaast mij. Voor de muziek hadden we het erover dat het misschien weer in twijfel getrokken gaat worden. Ik ging er eigenlijk vanuit dat de webmodule een gelopen race was, dat die er gewoon zou komen.
Nee, in de hoofdlijnenbrief, die dus een week of twee terug is verstuurd, klinkt duidelijk die twijfel door. Dus dat is nog geen, bepaald nog geen gelopen race. En ik vind eigenlijk dat die webmodule al tijdens de behandeling van het nog in te dienen wetsvoorstel openbaar moet worden gemaakt, zodat mensen uit het veld daar ook hun visie op kunnen geven. En ook mensen uit bijvoorbeeld de wetenschappen. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan een commissie Boot die daar
wederom
iets van zou kunnen
eerder ook
vinden.
Gast geweest bij ons, Gerrit Boot. Is dat te weinig gedaan? Inspraak laten hebben op die webmodule, in jouw idee, Boris?
Ja, die webmodule is eigenlijk nog geheim. Er wordt al heel lang gewerkt aan die webmodule. Al vanaf 2010 zijn er plannen voor een webmodule. En in 2014 is bericht aan de Tweede Kamer dat die al zou zijn aanbesteed, wat die kost, dat die al bijna operationeel is. Dus ik denk dat die webmodule al lang en breed op een haar na klaar is. En dat het helemaal niet zo is dat we nu vanaf vakje nul een webmodule weer aan het opbouwen zijn op het ministerie. En ik zou zeggen, om de vaart erin te houden, maak dat ding openbaar en laat mensen daar hun mening over geven. En draai ook eens als test een aantal gevallen uit de jurisprudentie door die webmodule, om te kijken of die webmodule dan dezelfde uitkomst geeft als de rechter heeft gegeven in die reële zaken die hebben gespeeld.
Voor de muziek zei al eventjes Boris dat een dergelijke webmodule zou dat nou de oplossing zijn? Ik zeg, laten we een poging doen zometeen tot het beantwoorden van deze vraag. Daar is de vraag, kan dit de oplossing zijn, werken met een dergelijke webmodule?
Nou, de kritiek die je hoort en die ik ook wel deel, is dat die webmodule eigenlijk hetzelfde probleem creëert als de wet DBA. Er is ook al gezegd over die webmodule dat je alleen maar vertrouwen aan de uitkomst kunt ontlenen als je de vragen goed hebt beantwoord. Nou, dat lijkt me logisch. Maar ook dat er in de praktijk moet worden gewerkt volgens de antwoorden die zijn gegeven in de webmodule. Dus het is niet alleen een toets vooraf via die webmodule, maar die toets achteraf, die blijft ook gewoon nog steeds bestaan. En dat was het probleem met de modelovereenkomsten van de wet DBA. Want je kunt het op papier allemaal wel mooi uitschrijven, maar de proof of the pudding is uiteindelijk in de praktijk. Ja. En dat is beslissend.
Maar ook al wat je ook invult, hoe ga je de handhaving doen? Daar is ook iets over geschreven in de brief.
Ja.
Dat in ieder geval men gaat beginnen met handhaven of meer handhaven. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, het mantra is telkens geweest, geen naheffingen, geen boetes. Behalve bij kwaadwillenden.
Ja.
Er waren maar heel weinig kwaadwillenden. Want je moest het wel echt heel erg bond maken, wil die als kwaadwillende worden aangemerkt. Nu wordt die groep van kwaadwillenden, die wordt aanmerkelijk uitgebreid. Omdat je dus sneller kwaadwillend bent. En er blijven dus minder goedwillende over. Bij die kwaadwillende wordt dan gehandhaafd. Dus ik snap dat de politieke boodschap is, geen boetes, geen naheffingen, u hoeft niet bang te zijn. Maar dat spoort niet met de realiteit. Er wordt dus wel degelijk nu gaat er gehandhaafd worden.
Maar hoe ziet die handhaving er dan uit? Want dat heb ik nog steeds nergens terug kunnen lezen. Is dat echt een bedrijf binnenkomen en we gaan, welke mensen huurt u in en hoe werken, onder welke omstandigheden werken deze mensen? We gaan dat controleren.
Ik lees eigenlijk drie sporen, drie lijnen. Je hebt gewoon, ieder bedrijf wordt onder zoveel tijd gewoon gecontroleerd door de fiscus. Hoewel de controlefrequentie wel afneemt. En bij normale controles is schijnzelfstandigheid is een topic bij een controle. Dat is één. De tweede lijn is dat er nu minimaal 100 bedrijven zijn geselecteerd. Die ook gecontroleerd zullen worden door de fiscus.
Zijn die bedrijven inzichtelijk of weten die dat? Of zijn dat
nee, dat is. Dat, kijk, nog? We hebben nu een plannetje van de Belastingdienst. Dat is 2 A4'tjes, het toezichtsplan. Maar ik denk dat het een veilige aanname is. Dat er achter de schermen veel uitgebreidere draaiboeken nu klaar liggen. Ja. En dat die 100 bedrijven, dat die al lang die zijn geselecteerd door de Belastingdienst op basis van profiel, op basis van risico. Dat ligt allemaal wel vast wat er gaat gebeuren. Dus dat is de tweede lijn. En de derde lijn is dat ook de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid, dat die ook gaan controleren op schijnzelfstandigheid. En die werken dan weer nauw samen met de Belastingdienst.
Dit is ZP Radio, te gast bij Paul en bij mij vandaag is Boris Emmerich van Holla Advocaat. En we praten met hem over het vervolg op de wet DBA. ZP Radio. De gast vandaag bij ZP Radio, het programma Hoofdzaken, is Boris Emmerich van Holla Advocaat. En we spreken met hem over het vervolg op de wet DBA. Voor 1 januari 2019, blijkt uit de hoofdlijnenbrief van Koolmees en Snel, zou het begrip gezag duidelijk moeten worden. Kun je aangeven hoe jij dat ziet, Boris?
Nou, er is eind vorig jaar is er een motie ingediend door de Tweede Kamer, unaniem aangenomen, waarin minister Koolmees werd opgeroepen. Verduidelijk nou het begrip gezag gewoon onder de huidige wetgeving. Ik had eigenlijk verwacht dat hij dat nu in deze hoofdlijnenbrief zou doen. Dat doet hij niet. En dat verbaast mij, omdat eigenlijk er wordt niks meer gevraagd dan een duiding van huidige wetgeving. En je zou verwachten dat men dat na zoveel jaren al discussie over wet DBA, dat men dat wel weet. En dat men dat ook inzichtelijk kan maken. Maar dat gebeurt dus niet. Dat zou nu gaan gebeuren uiterlijk 1 januari. Dus het kan ook eerder, maar ja, als het december wordt, dan heeft dat dus een jaar geduurd voordat dat begrip wordt verduidelijkt. Terwijl nu wel vanaf 1 juli de handhaving wordt aangescherpt. En ik zou zeggen, voordat je gaat handhaven, moet eerst duidelijk zijn welke norm, welke regel je gaat handhaven. En doe je dat andersom, dan lijkt mij dat de verkeerde volgorde. Ja.
Want gezag eigenlijk in het kader van schijnzelfstandigheid, hè?
Ja, het gaat gewoon, waar ligt nou de grens tussen de aanwijzingsbevoegdheid van een opdrachtgever, want die mag ook aanwijzingen geven, en het werkgeversgezag. Dat is vaak de discussie in de praktijk, of er wel of geen sprake is van schijnzelfstandigheid.
Is dat dan zo moeilijk om dat goed op te schrijven? Want als ik jou hoor zeggen, ja, er is jurisprudentie, dus het is, speelt al heel lang, het moet toch te duiden zijn.
Ja, nou, ik denk ook wel dat het wel te duiden is. Omdat er natuurlijk bijna wekelijks verschijnt er jurisprudentie waarin rechters weer ingaan op de vraag of er wel of geen gezag is. Het moeilijke is alleen met die term gezag, is dat het bijvoorbeeld wanneer je het hebt over iemand die werkt in de zorg, dat je dan weer een hele andere discussie krijgt over wat gezag is dan bijvoorbeeld over iemand die werkt in de bouw. Dus het is heel lastig om die diversiteit van de praktijk te vangen in een definitie van gezag. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet kan. Je kan niet in 3 regels uitleggen wat gezag is. Wat ik denk wat wel kan, is dat je een lijstje maakt met indicatoren, met feiten en omstandigheden die wel en niet wijzen op gezag.
Of misschien meerdere vormen van gezag, zou dat nog kunnen?
Ja,
dat zoals je net zegt, de zorg of de bouw, dat het zo verschilt van elkaar.
Ja, dat is. Je moet dus kijken naar de feiten en omstandigheden van het geval. En ik denk waar de markt behoefte aan heeft, is een vrij makkelijk hanteerbaar overzicht van indicatoren die duiden op gezag of juist niet. En die duiden op ondernemerschap of juist niet. Want dat moet je ook in de afweging betrekken. Is iemand ondernemer? Alleen denk ik dat dat zo'n lijstje met indicatoren, dat dat het maximaal haalbaar is. En dat het toch voor de rest een kwestie blijft van mensen werken en goed afwegen. En ook gewoon het creëren van nieuwe jurisprudentie. Ik bedoel, het kan natuurlijk zijn dat je oprecht overtuigd bent van een afwezigheid van een dienstbetrekking, dat de Belastingdienst daar anders over denkt. Nou ja, dan zou je naar de rechter toe moeten. En die hakt daar dan uiteindelijk een knoop over door. En dan weten we het ook met z'n allen.
Niet iedereen vindt dat een ZP'er, hoe moet ik het netjes zeggen, nogal productief is of ondernemend is. Van de week in het nieuws, de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die zegt in het tweejaarlijk rapport over de Nederlandse economie dat de zelfstandige gemiddeld significant minder productief en doorgaans zelfs geenszins ondernemend is. Wat vind je daarvan, Boris?
Ja, ik vind dat grote woorden. Ik heb dat ook gelezen. Ik vind dat grote woorden. En ik vraag mij af waarop de OESO dat baseert. Als je kijkt naar de toename van het aantal ZZP'ers in Nederland. We zitten nu ruim boven 1 miljoen. Wij zijn daarmee een buitenbeentje binnen de EU. Maar kennelijk is dat wel een situatie die de markt bevalt. En zijn opdrachtgevers ook tevreden over het algemeen over hun opdrachtnemers. Want anders kan ik de enorme toename van het aantal ZP'ers nu in ieder geval niet meer verklaren. Tijdens de crisis snap ik het. Ja, als mensen hun baan verloren en ze gingen door als zelfstandige, dat begrijp ik. Maar de crisis is nu echt voorbij. En toch zie je dat het aantal ZP'ers nog steeds aan het toenemen is.
Ja, dat is je noemt ons de koploper van Europa. Dat is natuurlijk al een hele tijd zo. Maar waarom, wat is waarom ziet de OESO dat als iets negatiefs? Vinden zij de ZP geen ondernemerschap of blokkeren zij de groei van de werknemer? Waar zit die?
Nou, als ik denk dat de OESO zich zorgen maakt over het feit dat ZP'ers geen deel uitmaken van het sociale stelsel op dezelfde manier als werknemers dat doen. Dus dat wat zij bepleiten is dat ook voor ZP'ers er een minimale vorm van een sociaal vangnet komt. Op terreinen als arbeidsongeschiktheid en pensioen en zo.
Meer over dat sociale vangnet, laten we dat zo bespreken met elkaar. Te gast in het programma Hoofdzaken van ZP Radio is Boris Emmerich van Holla Advocaat.
Jouw update over ondernemerschap. ZP Radio.
Dit is ZP Radio. Te gast bij Paul en bij mij is Boris Emmerich van Holla Advocaat. En voor de muziek zei je al iets over een sociaal vangnet voor de zelfstandig professional. Hoe zie je dat precies, Boris?
Ik denk dat dat mensen zich zorgen maken dat ZP'ers te weinig doen aan hun oude dagvoorziening. Dat mensen dan op een gegeven moment zelfs terugvallen op bijstandsniveau en alleen maar op een AOW. Omdat ze gewoon te weinig gespaard hebben. Men vindt dat het dan misschien een te groot beroep wordt gedaan op de welvaartsstaat.
Is dat ook wat de OESO eigenlijk misschien wel bedoelt, achterliggend?
Ik denk dat een achterliggende zorg is van de OESO. Kijk, de welvaartsstaat is natuurlijk opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. En de gedachte die daarboven uitsteekt is een solidariteitsgedachte. Mm-hmm. En men is bang dat als er te veel ZP'ers komen, dat die solidariteitsgedachte wordt ondergraven. Omdat zij niet meebetalen aan collectieve voorzieningen zoals pensioen, WW, arbeidsongeschiktheid.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dat is iets wat er heel lang al speelt. In verschillende panels hebben we ook aan de ZP's gevraagd of ze iets vinden van verplichte deelname. Daar staan ze allemaal niet positief tegenover. Want de meesten zeggen dat ze toch een aantal dingen gewoon zelf willen regelen. Wat natuurlijk wel een mogelijkheid zou moeten zijn dat er marktpartijen opstaan om producten aan te bieden, en dat gebeurt wel op kleine schaal, zodat ze daar gebruik van kunnen maken en zichzelf goed kunnen verzekeren. Dat is de OESO. Kijken we weer even terug naar de wet DBA en wat er nu allemaal gebeurt. Met wat voor partijen wordt er nu verder gesproken? Wie worden erbij gehaald om mee te denken over hoe moet je zeggen, de vorming van de nieuwe wet?
Nou, dat zijn werkgevers, werknemers, ZZP-organisaties. Grote opdrachtgevers. Er is in januari is een kick-off meeting geweest op het ministerie. Is er weer een nieuwe gepland voor september. En ik denk dat het ministerie zich donders goed realiseert dat men de steun van die, wat zij dan noemen, veldpartijen heel hard nodig heeft. Want dit is natuurlijk na de VAR, na de beschikking geen loonheffing, na de wet DBA, is dit de vierde poging van de wetgever om deze taaie problematiek te regelen. En dat gaat nooit lukken als men niet de steun heeft van in ieder geval een groot deel van de velpartijen. Ik denk niet dat het mogelijk is om alle velpartijen tevreden te stellen. Maar er moet zich een overgroot deel van de partijen moet zich scharen achter de oplossing die er dan ook uit komt te rollen.
Er moet een goed compromis komen eigenlijk, waarin veelal iedereen zich kan vinden.
Ja, maar als je kijkt naar de resultaten van die eerste kick-off meeting, dan was er eigenlijk niemand die zei van, goh, die voorstellen van Rutte 3, dat zijn nou eens goede voorstellen.
Dat is toch dat zorgwekkend eigenlijk, of niet?
Ja, dat is zorgwekkend. En wat ik me wel eens afvraag is van, jongens, waarom kijken jullie nou eens niet over de grens naar andere landen waar exact dezelfde problematiek speelt? In Duitsland bijvoorbeeld is deze problematiek wel in de wet geregeld. Er is dus een soort van formulering voor een gezag. Wat is gezag? Die staat in de wet. Er is uitvoerig over gediscussieerd op zijn Duits, dus gründlich. En ik zou tegen sommige velpartijen willen zeggen van, joh, praat nou niet alleen in dat beperkte kringetje van de polder, maar verbreed je blik en we hoeven je echt niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dit probleem speelt net zo hard in andere landen als hier.
Of kijkt men ook wel naar Nederland, omdat we eigenlijk voorop lopen als het gaat om het aantal ZP'ers?
Ja, maar ik denk het probleem is in essentie of je nou 500.000 of een miljoen ZP'ers hebt. Het probleem wordt daardoor niet anders.
De misschien groter? Of?
Nou ja, het wordt misschien belangrijker, maar de ingrediënten voor een goed compromis, die blijven natuurlijk gewoon hetzelfde. Dat maakt niet uit.
Je noemde net veldpartijen. Het is natuurlijk heel makkelijk om aan te geven wat niet goed is in een voorstel. Die veldpartijen, werkgevers, werknemers, ZP-organisaties, komen die dan wel met andere voorstellen, andere ideeën, met een andere blik? Of is het meer van hetzelfde?
Nou, ze komen wel met ideeën, maar kijk, laten we niet vergeten, de wet DBA is ook een product geweest van veldpartijen. Dat hebben de veldpartijen hebben dat bedacht. En die zijn toen destijds naar Wiebes gegaan met dit plan voor modelovereenkomsten. En Wiebes was daar heel blij mee, want dat was nou juist een initiatief vanuit de markt. Dus dat had draagvlak in den beginnen. Nou, we weten allemaal hoe het af is gelopen. Het is een soort koningsdrama geworden, waarbij partijen die eerst hartstikke voor waren zich op een gegeven moment falikant tegen de wet DBA hebben verklaard. Dus echt consistent gedrag hebben veldpartijen ook niet altijd vertoond.
En hoe dat er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien, laten we daar zo meteen even over verder praten. Boris Emmerich van Holla Advocaten, vandaag de gast bij ZP Radio. ZP Radio. Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. En in het programma Hoofdzaken vandaag de gast Boris Emmerich van Holla Advocaten.
Ja, Boris, we hebben een paar keer gesproken dus over de brief die gekomen is vanuit minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We gaan naar het einde van het programma. Kan je kort nog even aangeven, joh, dit zijn de punten die daarin staan en dit is de tijdslijn waarin men hiermee aan de slag gaat?
Ja, dat kan ik zeker. Eerste punt wat erin staat en wat we nog niet hebben benoemd is dat voor zeg maar de onderkant van de arbeidsmarkt er verplicht ook een arbeidsovereenkomst komt naar burgerlijk recht. Dat zou de nekschot betekenen voor de Deliveroo-achtigen in deze wereld.
Onder de 18 euro.
Onder de 18 euro per uur. De middengroep, de webmodule hangt dus in de lucht, zoals we net al hebben aangehaald. De opt-out voor de bovenkant van de arbeidsmarkt hangt ook nog in de lucht, lees ik in de brief. Nou, de handhaving hebben we het net over gehad. Nou, wat gaat er verder gebeuren? Na de zomer komt er een nieuwe hoofdlijnenbrief, DBA, van het ministerie. Er komt een verduidelijking van het begrip gezag, zoals dat nu is. We krijgen die hernieuwde bijeenkomsten op het ministerie met de veldpartijen. En ik verwacht ook dat als deze nieuwe vervanger voor de wet DBA's dat per 1 januari 2020 moet ingaan, dan zou ik ook dit najaar het eigenlijke wetsvoorstel wel verwachten. Want anders wordt het allemaal wel heel krap.
Er is wel haast geboden, denk ik, hè?
Ja, maar ik heb het idee als ik deze brief lees, dat het ministerie, waar die dan het wetsvoorstel moet maken, dat die er nog niet uit zijn. En dat ze nog niet helder voor ogen hebben welke kant het op gaat. Daarvoor proef ik te veel twijfel in de brief.
Kan het lukken op dit termijn of denk je dat het weer wordt uitgesteld?
Ja, dat zou een optie zijn, dat het wordt uitgesteld. Ja. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, zou ik dan zeggen. Ja. Maar het kan ook zijn dat er gewoon geen vervanger komt voor de wet DBA, omdat het gewoon, omdat men tot de conclusie komt dat er geen goede vervanger te maken is. En dan blijft alles zoals het nu is, waarbij we dan gewoon moeten varen op het kompas van de jurisprudentie die er is en die er ook steeds meer bij komt.
Waar pleit jij voor als advocaat?
Ik pleit voor. Ik vind het systeem met de jurisprudentie zoals die er is. Ik vind dat best een werkbaar systeem. Maar dat zeg ik dus als vakman, als iemand die het bijhoudt. En dan ga je op een gegeven moment wel lijnen zien. Ik snap dat mensen zeggen, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk, ik zou meer duidelijkheid willen. Alleen, ja, dat kenmerkt niet alleen dit probleem, maar het hele belastingrecht en het hele recht sowieso. Het is geen exacte wetenschap. Dus er zullen altijd onduidelijkheden blijven. En ik vrees dat je daar niks aan doet.
Maar ik kan me voorstellen dat je als opdrachtgever zekerheid vooraf wil. Dat als je iemand inhuurt, dat je achteraf geen, laat maar even gedoe noemen, krijgt.
Ja, maar die methodes die zijn er wel om zekerheid vooraf te krijgen. Alleen, zonder wrijving geen glans. Je zult daar wel wat voor moeten doen.
Waar vinden we meer informatie over Holla Advocaten, Boris?
Op onze website, op onze social media accounts. En op de accounts van al onze mensen die ook vaak iets posten. Leuke dingen.
Ik wil zeggen, je schrijft ook veel artikelen, onder andere op LinkedIn, over de wet DBA en over zelfstandig professionals. Dus volg jou daarin dan ook zeker, als je daar van op de hoogte wilt worden gehouden. Boris Emmerich van Holla Advocaten, opnieuw bedankt voor je komst naar de studio. En ja, ik zeg het gewoon, tot een volgende keer, toch Boris?
Ik kom graag weer naar jullie toe, dankjewel.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP_zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken. Werd mogelijk gemaakt door Het First.